weefsel, noem het ergens anders het.
Wetenschappers kunnen via genetische modificatie het DNA van een plant aanpassen. Volgens voorstanders van GMO kan deze techniek helpen om de landbouw te verduurzamen en zorgen dat er genoeg voedsel is voor iedereen.
De CEO van Monsanto of van Basf of van Syngenta, die kunnen gewoon de minister bellen omdat ze het 06-nummer van de minister hebben.
DNA-databanken, genetisch gemodificeerde gewassen, biotechnologie is hot. Je hoort er misschien niet altijd evenveel over, maar achter de schermen denderen de ontwikkelingen en het beleid door. En dat heeft een grote impact op ons leven. Europa heeft grote plannen om de biotechnologie te versnellen. Over wat voor ontwikkelingen gaat het? Wat zijn de Europese plannen? En kunnen we als samenleving nog bepalen wat we wel en niet willen? Welkom bij Verrekijkers, een podcast van het Rathenouw Instituut waarin we inzoomen op de maatschappelijke kanten van wetenschap en technologie. Iedere aflevering zoomen we in op een schurende kwestie waarover je nog te weinig hoort. Ik ben Simone en naast mij zit mijn collega Rosanne Edelenbos. Welkom Rosanne.
Dankjewel.
Rosanne, jij bent volgens mij al ruim meer dan 10 jaar bezig met biotechnologie.
Ja, toch wel.
Ja, nou, jij zit er helemaal in. En ook de manier waarop biotechnologie ons leven raakt. Neem ons even mee. Biotechnologie, wat is dat nou eigenlijk?
Biotechnologie, om dat te definiëren, best lastig. Maar het betekent eigenlijk dat je levende dingen zoals planten, dieren, bacteriën of delen daarvan, dat je die gebruikt of aanpast met wetenschap en technologie. En dat doen we om nieuwe kennis te ontwikkelen en om producten of diensten te maken die nuttig zijn.
Ja. En waarom moeten we het dan juist nu over die biotechnologie hebben?
Juist nu, ik zou zeggen, we moeten het er altijd over hebben. Ja. Maar ja, het is een technologie die heel veel mogelijkheden biedt voor de industrie, voor de landbouw, voor de zorg. En op dit moment wil de EU echt die zet in op biotechnologie. Dus afgelopen donderdag presenteerde de commissie de nieuwe bioeconomy strategy, de bio-economie strategie, met daarin ook 2 biotech acts, om het ook makkelijker te maken om met biotechnologie te innoveren. En dat is echt een belangrijk moment, denk ik, om op aan te haken.
En die EU die wil dat graag stimuleren, die biotechnologie. Hoe gaan ze dat dan precies doen? Hoe gaan ze dat stimuleren met die act?
Het gaat dus steeds over innovatievermogen en concurrentievermogen. En nou ja, om dat mogelijk te maken, we hebben op dit moment heel veel regels, voor een reden ook, om biotechnologie te reguleren. Zij willen gaan kijken, hoe kunnen we toch die ontwikkeling versnellen door misschien bepaalde regels te versoepelen of op een andere manier te innoveren.
Ja. En wat vind jij van die plannen om dat te versnellen en te versoepelen?
Nou ja, op zich is het natuurlijk zo dat biotechnologie ook allerlei kansen met zich meebrengt. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Maar wat je wel ziet is dat hier het economisch verhaal heel erg voorop staat. Dat neemt ook risico's met zich mee. Want het verhaal is breder dan dat. En om het vooral in te zetten als een technologie die ons concurrentievermogen gaat versterken. Ik vraag me af of het dan ook, of je daarmee niet zorgt dat het eigenlijk ten koste gaat van misschien bepaalde publieke waarden.
Helder. Nou, daar gaan we vandaag verder induiken. En dat doen we natuurlijk met een gast. Hier in de studio zit onze gast Sijas Akkerman. En hij houdt zich bezig met de vraag hoe het toch kan dat maatschappelijke belangen maar moeizaam gehoord worden in natuur- en milieubeleid. Welkom, Sijas.
Dankjewel.
Jij bent directeur bij het Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland.
Ja.
En je maakt je sinds enige tijd hard voor het publieke belang in natuur en milieu.
Ja, zeker.
En je hebt er met anderen zelfs een platform voor opgericht, het platform Weeffouten.
Ja.
In 3 zinnen, waarom heb jij je daar op gestort?
Nou, we zien dat de publieke belangen, dat milieubelangen, milieuorganisaties eigenlijk niet serieus genomen worden als het gaat om bijvoorbeeld het opstellen van milieubeleid of het bepalen of de regulering rondom biotechnologie veranderd moet worden. We zien dat bedrijven eigenlijk veel meer invloed hebben op het beleid, veel meer en direct toegang hebben tot parlementariërs, tot ministers, tot minister-president zelfs, dan milieuorganisaties. Ja. En dat vinden wij een fout in de democratie, een weeffout. En die willen we graag herstellen.
Ja, daar gaan we vandaag verder op induiken natuurlijk. Maar voordat we dat doen, wil ik eigenlijk even een stapje terug. Want biotechnologie, dat zal lang niet iedereen van onze luisteraars direct iets zeggen of weten wat ze zich daar nou precies bij voor moeten stellen. Dus ik wil even twee concrete voorbeelden eerst aanhalen. Waar gaat dat nou over, die biotech? En de eerste zijn planten waarvan DNA is aangepast. De zogenoemde GMO's. En sinds enige jaren is het gemakkelijk geworden om DNA van planten bijvoorbeeld aan te passen. En is het aanbod van allerlei gewassen waarbij je dat kan aanpassen ook toegenomen in de wereld. Wat voor genetisch aangepaste gewassen hebben we zoal inmiddels?
Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je er naar kijkt. Dus tomaten worden bijvoorbeeld aangepast om de smaak zoetig te krijgen of ze rooier te laten lijken. Er zijn technieken waarmee je het bederf van bijvoorbeeld appels kunt verminderen.
Ja. In Europa mogen GMO's tot nu toe nog niet gebruikt, verkocht of gekweekt worden. Maar er is wel heel veel om te doen, hè, in Europa.
Ja.
Enerzijds komt dus die Biotech Act. En het vermoeden is dat die gaat zorgen voor soepelere regels voor gebruik, kweek en verkoop van GMO-gewassen. Maar daarnaast wordt in Brussel ook hevig onderhandeld over de regulering van nieuwe genomische technieken, waaronder CRISPR-Cas, waarmee je dus die planten kan aanpassen. De Tweede Kamer en het Europees Parlement hebben eerder al gepleit voor verplichte etiketten en voor een verbod op octrooien om te voorkomen dat multinationals te veel macht krijgen. Twee voorwaarden die nu geen onderdeel zijn van het voorstel dat in Brussel op tafel ligt. Waarom maken we ons eigenlijk zo druk over die GMO's? Wat staat er op het spel hier als we het hebben over publieke belangen?
Ja, dus het gaat echt om knippen en plakken met genen. Dat is een menselijke activiteit waarvan we de risico's nog niet heel goed kunnen overzien. Dus dat is één zorg die ik heb. De regels in Europa zijn nu heel streng. Daar kun je best wel wat slimmer en anders naar kijken. Om ook inderdaad de economische belangen en de innovatiekracht te versterken. Maar nu wordt het wel heel erg soepel. Dus die risicobeoordeling, daarvan is het van belang dat we die houden. Maar er zit ook een hele wereld achter van patenten en van eigendom. En een van de risico's die ik zie is dat bijvoorbeeld grote bedrijven die veel meer geld hebben om te investeren in GMO-technieken en ook veel meer geld hebben om in juristen te investeren die patenten gaan beschermen, dat die de macht krijgen over die genen. En dat bijvoorbeeld kwekers of boeren of biologische boeren helemaal geen gebruik meer kunnen maken van die nieuwe gewassen die er dan zijn.
Ja, dus er staat hier ook onafhankelijkheid of zelfbeschikking van bijvoorbeeld boeren mee op het spel.
Ja, zelfbeschikking van boeren en ook zelfbeschikking van consumenten. Want als de Europese Commissie zijn zin krijgt en die regels echt veel soepeler worden, dan kun je als consument dus ook niet meer zien of de tomaat die je eet, of die nou genetisch gemanipuleerd is of niet.
Ja, ja. Rosanne, bij het Rathenau Instituut is er ook onderzoek gedaan naar wat Nederlanders, gewoon burgers, hier nou van vinden, die genetisch aangepaste gewassen. Wat valt daarop?
Ja, je merkt dat de verwachting vaak is dat burgers zich vooral zorgen maken om die veiligheid. Maar uit ons onderzoek blijkt toch dat die zorgen ook wel breder zijn, zeg maar. Dat gaat ook precies om die vraag van wie is de eigenaar, wie verdient er aan ons voedselsysteem? En ja, het voedselsysteem is voor ons allemaal, van ons allemaal. Dus hoe gaat die technologie dat raken? Dat is denk ik een belangrijke vraag voor burgers.
Ja, dan wil ik van deze biotechnologie met planten naar ons andere voorbeeld. Want Rosanne, wij waren deze aflevering aan het voorbereiden. En toen moest jij meteen denken aan het voorbeeld van een heel andere biotechnologie, meer zorggerelateerd. Commerciële DNA-databanken of ook bedrijven waar je je DNA kan laten screenen.
Ja, ik dacht dat is wel een interessant voorbeeld, omdat veel mensen het zullen kennen. De zogenoemde recreatieve genetica is dat. Dus ja, laten kijken wat jij voor DNA hebt om te onderzoeken waar je vandaan komt bijvoorbeeld.
Ja.
En er zijn vooral Amerikaanse bedrijven eigenlijk die dit aanbieden. Maar ook in Nederland wordt het al heel veel gedaan.
Ja, nou, wij gingen ook eens even de proef op de som nemen. We zijn de straat op gegaan. En wij vroegen aan mensen, heeft u wel eens uw DNA opgestuurd naar een bedrijf, bijvoorbeeld om uw stamboom te laten uitzoeken?
Zeker. Ja, wat meer willen weten? Waarom? Ik heb het. Ja, want ik heb gemixte bloed in mijn familie van alle kanten. En wij wilden weten wat de samenstelling was van de familie. En misschien kijk als ik ergens een broer dat ik niet ken.
Ja, ik ken ook best wel veel mensen die zeggen, oh, dat zou ik niet doen, want wat gebeurt er bijvoorbeeld met die data? Begrijpt u die zorgen?
Zeker, zeker. En ik denk, de bedrijf waar ik heb het gedaan, is of gaat dicht of wat dan ook. Dus jij weet nooit wat er gebeurt. Maar ik denk, met mijn leeftijd en hoe ver wij zijn met zoveel data out there, er zijn manieren om de informatie te stelen. Kijk nu in Nederland wat alles gebeurt met de data. Dus ik denk, niks is echt zo veilig als we denken.
Heb jij wel eens je DNA opgestuurd om meer informatie te krijgen over bijvoorbeeld je stamboom?
Nee, heb ik niet gedaan. Het is wel geofferd ooit door wat vrienden. Geopperd. Maar ik vind het een beetje raar dat je dan dat alles in een soort database online komt te staan.
En wat vind je daar raar aan dan?
Nou, dat jouw DNA beschikbaar is voor dat bedrijf wat erachter zit. Dat.
En waarom is dat erg?
Privacy? Ja, nee, ik vind het ook wel raar dat je dus op die manier misschien onbekende familieleden kan vinden. Wat aan de ene kant leuk kan zijn, maar aan de andere kant misschien ook dingen omhoog kan brengen die je helemaal niet wil weten.
Ik denk veel van die bedrijven en ze proberen er een hoop winst mee te maken. En omdat dat winstoogmerk erin zit, geven ze misschien informatie die de mensen goed in de oren klinkt. Iedereen wil wel van adel zijn bijvoorbeeld. Dus ik weet niet of dat het zo betrouwbaar is. Maar dat kan van bedrijf tot bedrijf verschillen.
Ja, daar hoor ik toch ook alweer allerlei publieke waarden terug, Rosanne.
Ja, ik denk dat je hier heel duidelijk ziet dat er best wel individueel nut is. Of mensen vinden het leuk, interessant. Het kan helderheid scheppen. Maar dat er ook maatschappelijke effecten zijn. Want aan de achterkant zit er natuurlijk een verdienmodel voor die bedrijven. En dat is niet de kosten die mensen betalen om hun DNA te laten onderzoeken. Dat gaat om toch handel in DNA-data. Dan gaat het niet alleen over jouw eigen DNA, maar ook over die van familieleden. En inmiddels is het zo dat er toch wel een redelijk deel van de Nederlandse bevolking hieraan mee heeft gedaan. En eigenlijk daarmee ook beslissing heeft gemaakt over de DNA van anderen.
Ik denk dat we allemaal heel helder hebben dat die biotechnologie over veel meer gaat dan over economie en concurrentievermogen. En nu komt die EU dus komend jaar, denken we, geloof ik, met die Biotech Act. Wat zijn nou de gevolgen van die act voor al die maatschappelijke waarden, publieke waarden? Wat gaat die act veranderen, Rosanne?
Het hangt heel erg vanaf, denk ik, hoe die act uiteindelijk vorm krijgt. Dus het gaat nu over het maken van een voorspelbare, stimulerende omgeving voor innovaties. Maar dat is denk ik maar deel van waar we uiteindelijk beleid aan moet bijdragen, zeg maar. Je hebt ook die publieke belangen. Dus het is gewoon belangrijk dat die ook een plek krijgen. En dat het, dat niet, zeg maar, verdwijnt in onze zucht naar het verminderen van regeldruk, het stroomlijnen van regelgeving, et cetera. Maar laten we het ook over die publieke waarde hebben.
Ja.
Ja, ik ben daar veel minder optimistisch over. Wat ik zie is echt een massieve lobby vanuit het grote bedrijfsleven. Monsanto, Bayer, BASF. Echte multinationals die proberen die regelgeving in de Europese Unie zo soepel mogelijk te maken. Zodat zij hun gang kunnen gaan, patenten kunnen aanvragen, heel veel geld kunnen verdienen. En die publieke waarde zoals keuzevrijheid voor biologische consumenten. Die is echt heel erg op de achtergrond verdwenen. En ook wil je bepaalde technieken toelaten omdat dat duurzaamheid op levert of niet, die vraag die is ook eigenlijk helemaal niet meer aan de orde. Omdat die bedrijven alle ruimte krijgen. Maakt niet uit waar ze die technieken voor gebruiken om ermee aan de slag te gaan. En vanuit milieuorganisaties, vanuit de biologische hoek proberen we dat te beïnvloeden in Nederland. En ook in Brussel. Maar er wordt echt heel slecht geluisterd naar, publieke instanties die bredere waarden aandragen dan alleen maar innovatie en economie.
Ja, we moeten nog gaan zien dus wat ze in Brussel nou precies bedenken. Maar in het verleden, jullie zijn allebei al zo lang bezig met die publieke waarden en verschillende biotechnologie, dan blijkt toch steeds weer dat het helemaal niet zo makkelijk is om al die andere waarden dan economie, innovatie daar wel een plek in te geven. Ja, hoe kan dat toch?
Nou, dat heeft een aantal redenen. Eén is, je hebt natuurlijk een soort frame, een soort verhaal in Nederland, in Europa, dat de economie belangrijk is, dat bedrijven de problemen moeten oplossen, dat we economisch moeten groeien. Dus daar moet je al tegen in argumenteren, dat het allemaal wat genuanceerder is. Maar ook de invloed van het bedrijfsleven op de politiek is super groot. Dus de CEO van Monsanto of van Basf of van Syngenta, die kunnen gewoon de minister bellen omdat ze het 06-nummer van de minister hebben. Nou, ik heb dat als mijn kleine milieuorganisatie, heb ik dat 06-nummer niet. Zij hebben, ik denk wel 10 of misschien wel 20 lobbyisten die ze ongeveer fulltime voor hun lobbyen in Den Haag en in Brussel om hun belangen maar over het voetlicht te brengen. Als milieuorganisatie zijn we met 3, hooguit 4 mensen die ook nog allemaal andere dingen moeten doen.
En, dus die publieke belangen die hebben eigenlijk ook niet een hele sterke vertegenwoordiging daar.
Nee.
Niet met dezelfde rugdekking.
Nee, precies. En er komt bij, zeker op biotechnologie, dat het bedrijfsleven en de wetenschappers die echt geloven in biotechnologie ook nog een soort van samenspannen en samen dus de lobby voeren. En dan heb je dus en de wetenschap en het bedrijfsleven die zeggen dat de regulering moet verminderen, omdat dat grote maatschappelijke problemen gaat oplossen. Dan is het voor Europarlementariërs of voor Tweede Kamerleden ook heel moeilijk om te zeggen, dat gaan we dan toch maar even niet doen. Want er zijn publieke waarden zoals keuzevrijheid die voor ons ook belangrijk zijn. En wat ook nog speelt en wat het extra moeilijk maakt, is dat het is natuurlijk heel technisch, super ingewikkeld. Regelgeving is heel ingewikkeld. Technologieontwikkeling op het gebied van biotechnologie gaat supersnel. Dus voor beleidsmakers, kamerleden, ministers is ook bijna niet te volgen wat nou wel en wat nou niet goed gaat en wat nou wel en wat nou niet gereguleerd moet worden.
Ja, die complexiteit van die materie, dat gaan we natuurlijk niet meer zo veranderen. Wat kunnen we daaraan doen?
Ik zou zeggen gezond verstand gebruiken en checks en balances inbouwen. Dus kleine stapjes nemen, uitproberen, kijken wat de effecten zijn. Als het gaat om bijvoorbeeld tomaten of aardappelen of mais op het veld. Eerst een kleine proef, dan een iets grotere proef, dan een nog grotere proef. En ook veel gerichter de regelgeving en ook het geld inzetten om die innovaties te stimuleren die ook de maatschappij wat opleveren. En die niet alleen maar handig zijn voor het verdienmodel, voor het geld verdienen van de grote zaadveredelingsbedrijven.
Ja, maar dat vraagt dus ook echt iets van beleidsmakers om te zeggen tegen, nemen Monsanto, voordat jullie verder mogen, willen we dat jullie bijvoorbeeld eerst een aantal kleinschaligere proeven gaan doen en dan iets groter,
ja,
et cetera.
Precies. En de aardappel bijvoorbeeld, die is enorm gevoelig voor schimmel. En dat is heel lastig te bestrijden. Dus dat is een van de gewassen in Nederland waar de meeste bestrijdingsmiddelen voor worden gebruikt. Ook bestrijdingsmiddelen met PFAS, hartstikke slecht. Dus als je nou gaat veredelen en je wilt die CRISPR-Cas-technieken gebruiken, gebruik die dan misschien daarvoor. En niet voor de volgende kleur van een bloem. Of het nog zoeter maken van tomaten. Of nog meer productie voor mais.
Ja, en jij zou juist meer specifieker beleid willen zien op verschillende soorten technologieën ook.
Ja, en ook een beoordeling van deze technologie wordt ingezet voor dit onderwerp. Willen we dat als maatschappij of willen we dat niet? En ook bijvoorbeeld in Noorwegen heb je al een commissie die eerst naar de maatschappelijke nut van de technologie kijkt, voordat er überhaupt wat nagedacht over een risicobeoordeling en of die technologie wel of niet toegelaten kan worden.
Ja.
Veredelaars hebben bijvoorbeeld uitgevonden dat je met één knip in een gen, even simpel gezegd, ervoor kunt zorgen dat appels minder snel bederven. Dan denk je, hartstikke goed. Minder voedselverspilling.
Ja.
Maar waar gebruiken ze dat voor? Ze gebruiken dat voor appels die ze in patjes snijden, in een zakje doen en verkopen. En die patjes worden dan minder snel bruin. Dat heeft met gezond eten of een goed voedselsysteem natuurlijk helemaal niks te maken. Dat is puur alleen maar om geld te kunnen verdienen aan patjes appels in een zakje, waar je meer voor kunt vragen dan een appel die gewoon los in de winkel ligt.
Ja, dus een zogenaamd duurzame technologie kan uiteindelijk een nieuwe praktijk faciliteren die nog veel slechter is voor het milieu.
Ja, zeker.
Die bedrijven die hebben dus op allerlei manieren daar heel veel invloed via de kennis die ze hebben. Het is super ingewikkeld.
Ja.
Hoe zorgen we er dan voor dat die invloed minder wordt? Hoe pakken we dat aan?
Nou, het begint denk ik met hele simpele dingen, zou je bijna zeggen. Dat er een lobbyregister moet komen, zodat iedereen kan zien welk bedrijf met de minister heeft gesproken en met ambtenaren. Het begint ermee dat als de overheid een commissie instelt of een consultatie organiseert over willen we de technologie wel of niet, dat je dan een evenredige vertegenwoordiging hebt van het bedrijfsleger ten opzichte van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. En dat je daar ook regels voor opstelt. Het begint ermee dat de overheid ook duidelijk maakt welke belangen ze heeft opgehaald en hoe ze die heeft gewogen en hoe ze tot een oordeel is gekomen. Dat je ook als overheid heel duidelijk laat zien welke wetenschappelijk onderzoek of welke risicobeoordeling bijvoorbeeld in dit geval je wel en niet hebt gebruikt als het gaat om het bepalen van je standpunt.
Ja, want er zijn allerlei rapporten, niet alleen van ons, maar allerlei instanties over allerlei biotechnologieën en wat Nederlanders daar dan van vinden en ook waar ze zich zorgen over maken. Wat gebeurt er dan uiteindelijk eigenlijk met die uitkomsten? Worden die ook meegenomen of blijven die eigenlijk vaak gewoon ergens in een la liggen en gaat iedereen verder met zijn werkdag?
Nou, ik denk dat ambtenaren op zich die rapporten lezen, de informatie ophalen, zetten ze in een notitie. Maar dan gaat die notitie, nou, je zou kunnen zeggen, het systeem in. Neemt de invloed van het bedrijfsleven toe, omdat hoe hoger in het systeem, dus bij de directeur-generaal, bij de minister, in de Tweede Kamer, de invloed van het bedrijfsleven veel groter is. En dan verdwijnen die bredere publieke waarden weer uit beeld.
Ja. Ja, nou, het is dus nog niet zo. Het is makkelijk gezegd, maar nog niet zo makkelijk gedaan, die publieke waarde terug laten komen.
Het geeft gewoon aan dat die checks en balances belangrijk zijn en voor een reden er zijn. En laten we er alsjeblieft aandacht aan blijven geven, ook in deze nieuwe Biotech Act.
Ja.
Scherp stellen.
Ik heb voor jullie beide een stelling. En die stelling die luidt als volgt. Strakke regelgeving remt de innovatie die we als Europa zo hard nodig hebben. Sayas?
Nee, ik denk dat juist strenge regelgeving heel erg uitdaagt om te innoveren. Want dan word je gedwongen om hele slimme nieuwe oplossingen te verzinnen om aan die strenge regelgeving te voldoen. En dan bedoel ik vooral strenge regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid. Want dat daagt bedrijven uit om nieuwe producten te ontwikkelen die beter zijn voor het milieu.
Ja, Rosanne?
Ja, ik kan het hier ook niet mee eens zijn. Dit is inderdaad iets wat je vaker hoort, dat dat zo werkt. Maar dat is niet, denk ik, niet het geval. Het is juist zo dat regulering inderdaad ook weer kansen mogelijk maakt. En als je duidelijk bent over je regels, dat is denk ik wel een kwestie wat belangrijk is. Dan is er ook investeringszekerheid, zeg maar.
Ja, en wordt wel eens gedacht, denk ik, van mensen die kritiek hebben op bijvoorbeeld die nieuwe genetisch aangepaste gewassen. Die zullen wel tegen innovatie zijn. Maar dat herkennen jullie helemaal niet, geloof ik.
Voor innovatie. We hebben ook innovatie nodig om milieuproblemen op te lossen en om een duurzaam voedselsysteem te krijgen. Maar wel innovatie van het hele systeem, zeg maar. Van het hele ecosysteem waarin voedsel nu groeit. En dan is misschien veel meer aandacht nodig, bijvoorbeeld voor het verbeteren van de bodem en de bodemkwaliteit, dan dat je heel veel geld gaat besteden aan het knippen van één gen waarmee je dan denkt dat je een tomaat duurzamer maakt.
Ja, dus het is ook geen zilveren bullet, die nieuwe biotech.
Nee, zeker niet.
Helemaal mee eens.
Ja. Nou zijn die publieke waarden natuurlijk heel belangrijk. Maar ondertussen gaan ze in China en de VS gewoon door met innovatie. En lopen wij dan niet over 10, 20, 30 jaar hopeloos achter?
Ja, de vraag is of je altijd moet doen wat andere landen of andere werelddelen ook doen. Ik denk van niet. Ik denk dat je juist moet inzetten op diversiteit, verschillende sporen van veredeling. Dus meer technisch, maar ook meer ecologisch. Omdat als je je afhankelijk maakt van één manier of één bedrijf, dan loop je groot risico. Neem bijvoorbeeld de banaan. Hier liggen bananen voor ons. Ongeveer 40 jaar geleden is ingezet op één type, één soort bananenboom. Die leek toen heel resistent tegen een bepaalde schimmel. Die boom is overal in de wereld geplant, maar die schimmel heeft toch die resistentie doorbroken. Dus die bananenboom wordt ook overal in de wereld bedreigd. En dat kan zomaar betekenen dat we straks geen bananen meer kunnen eten, omdat al die bananenbomen ziek worden. Als we nou meer verschillende typen bananenbomen hadden gehad, meer verschillende rassen, dan had je veel meer differentiatie gehad. En dan ben je niet afhankelijk van één soort bananenboom, één pad. En kun je, als er een resistentiedoorbraak is, andere rassen weer gebruiken om toch nog bananen te kunnen produceren.
Ja, dus je wil ook eigenlijk helemaal niet dat die bedrijven zoveel macht hebben en uiteindelijk de innovatie in maar één kant pushen.
Nee, ik denk dat per definitie het belangrijk is om risico's te spreiden, om verschillende innovatiepaden te hebben. Dus ook in verschillende werelddelen het liefst andere dingen te doen. En waarom zouden wij ons in Nederland niet en in Europa niet super goed worden in ecologische of biologische veredeling en een heel biologisch systeem maken? Als het intensieve systeem in Amerika en China dan mislukt, zeg maar, dan hebben wij nog een ander systeem waar je op kunt terugvallen. En omgekeerd zou je zelfs ook nog kunnen redeneren.
Ja. Rosanne, zijn wij in Europa niet het meest brave jongetje van de klas?
Ja, zo wordt het wel, inderdaad, dat is het verhaal wat je vaak hoort. Maar ik denk inderdaad dat juist die rol spelen, ook weer voor een bepaalde mate van strategische autonomie kan zorgen. Het laat ook zien dat wij autonoom zijn, dat we onze eigen keuzes hierin maken. En je ziet ook dat uit de maatschappelijke dialogen dat burgers dit ook heel erg belangrijk vinden. Dat we als het ware een voorbeeldfunctie kunnen hebben om dingen op een maatschappelijke, ethisch verantwoorde manier te blijven doen.
Volgende keer bespreken we in Verrekijkers een heel ander onderwerp. We duiken in de industrie achter de producten die we allemaal dagelijks gebruiken, zoals wasmiddelen, verf en cosmetica. Het is technisch mogelijk om die duurzamer te maken. Maar dit heeft ook allerlei gevolgen voor bedrijven, burgers en onze leefomgeving. Welke beleidskeuzes liggen hier op tafel? En wat kun jij als burger doen? Ik ben heel benieuwd. Jij ook? Abonneer je op Verrekijkers, zodat je niets mist.